Hello, your computer has virus.
Hello, your computer has virus. Heb je ook BitConnect?
Nee, maar die kan ik wel heel snel.
Dat zou ook chill zijn. Als we het hebben over bitcoins, van dat niet altijd alles alleen maar goede... Daar heb ik trouwens serieus ook wel een keer geld bij verloren, hè? Weet je dat? Ik heb het
met bitcoin?
BitConnect.
Oh, BitConnect, ja, tuurlijk.
Ik heb geprobeerd om daar geld mee te verdienen. En it's gone. Ja. Het is mij gelukt. Is jou ook gelukt om daar geld mee te verliezen?
Met BitConnect?
Ja?
Nee, ik ben niet in BitConnect gestapt, überhaupt.
Nee, dat was ook echt een heel dom plan.
Maar ik heb wel met heel veel andere dingen geld verloren.
Ik zat toen met Dick, joh, zaten we te proberen. En toen zag je dat het zou groeien, maar je kon het er niet uitkrijgen. Tenminste, behalve, je kon alleen een deel van je winsten afromen of zo, weet ik veel. Je kon alleen maar percentage eruit halen en nooit een heel bedrag. En het percentage is dan echt 0,5% van alles wat je erop had staan of zo. Dat kon je er op dagelijkse basis weer uithalen. Dus als je dat deed, dan had je binnen 200 dagen had je hele geld eraf. Zoiets. Maar als je dat niet deed, je liet het staan, dan werd
het... Ja, dan ging het compounden of zo, toch?
Bij of
ja,
zo.
Ja, ja.
Dus het ging zo... Het groeide zo... Poof, als het bleef staan. Dus wij zetten allemaal Excel-sheetjes ook doorgerekend. Dus ook, als we voor elkaar krijgen om 2 jaar er vanaf te blijven... dan zijn we miljonair, bla bla, met 500 euro begonnen, weet je wel? En op een dag zei Dick... Oh, de website is op zwart. Niks doet het meer. Ja, 500
euro. Oh, wow, dat is wel heerlijk.
Ik heb 250 de neus ingelegd. Weet je. Dat is geen ramp. Maar.
Maar dan nog?
Ja, dan wel. Ja, dan wel. Ik ben word hier rijk, jongen. Dat is echt heel grappig.
Nee. Je wordt daar niet rijk van, jong.
Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden, waarin wij de geheimen delen die van jou een financiële eindbaas maken. Wij vechten tegen iedereen die je qua geld naait. Dat is inclusief je onderbewuste zelf. Tegen iedereen die denkt dat een financieel vrij leven alleen voor de grootverdieners en de workaholics is weggelegd.
Let's go!
Let's go!
Wauw. Lekker, Thijs. Je klonk helemaal goddelijk hier.
Dankjewel. Ik was ook met je Jezus. Zullen we gewoon beginnen?
Ja.
Ja, ik dacht, ik flik hem gewoon erin.
Wie is je zus?
Ja, jouw zus.
Oké. Je zus.
Heb jij een zus?
Nee.
Oh, ik heb er 2.
Ja?
Dus ik kan beter ook zeggen, mijn zussen.
Een beetje goed voor de ogen? Zien ze er een beetje leuk uit?
Denk ik.
Jonger, ouder?
Allebei jonger. Ja.
Dat is voor mij al snel veel te jong. Dus.
Zijn ik allebei bezet.
Ik toch ook?
Ja, dat is waar. Ja. Ja, een man mag...
Ik wil het gewoon even weten.
Ja, ik snap het. Ik snap het. Ik vind het wel fijn dat ik nu tegen dat matras aankijk. Dat is een soort extra akoestische behandeling van deze kamer.
Ja. Ja, ik hoop dat jullie het allemaal horen dat de akoestiek nog zoveel beter is geworden.
Nou ja, dit kamertje is natuurlijk wel gewoon...
Maar even een dutje doen, matrasje staat rechtop.
Oh ja, dat hebben we ook nog. Hè? Dat je dan even daar lekker kan dutten. Maar daar heb ik geen geluidje meer van.
Niet voor niks ZZP'er geworden.
Nee, een luie flikker, hè?
Ja. Oh, gaat hij weer. Dat mag niet. Cancel.
Oh, ik zou echt, als wij bekenden zouden zijn geweest, dan zou ik echt al lang gecanceld zijn, denk ik. En jij ook.
Gelukkig luisteren alleen maar vrienden. En ja, die zijn natuurlijk niet zo kritisch.
Ja, maar goed, soms.
Ja, weinig kritiek gehad. Verrassend weinig.
Verrassend weinig.
Ja, nee, maar mocht je nog kritiek hebben of juist niet, juist ergens positief over zijn, let us know. En als je vragen hebt of ergens over wil hebben... Wij staan er open voor. Dus, ja.
Info@geldvrienden.nl.
Precies. Ja. Je kan ook met ons chatten op Vriend van de Show. Hè?
Ja, dat kan tegenwoordig. Kan je vriendvandeshow.nl/geldvrienden. Kun je gewoon gratis en voor niks. Kun je met ons chatten als het goed is.
Ja, en niet gratis en voor niks kun je ook nog doneren.
Kan. Je kan ook gewoon je liefde doneren. Maar je mag ook gewoon je keiharde euro's doneren.
Ja.
Ze zijn toch minder waard geworden door de dollar. Ja,
daarom. Oh, dat is wel een goeie om zo nog even over te hebben.
Ja, maar goed. Ik ben ook stout geweest. Hè? Dus ik heb... Nou ja, stout. Ik heb iets gedaan wat ik eigenlijk niet verwacht had dat ik had gedaan. Ik heb namelijk mijn eerste beleggingspotje bij de Giro heb ik volledig geliquideerd. Omdat ik de verbouwing en de aankoop van het huis moet bekostigen. En de cash die ik aanhield was te weinig om dat allemaal te kunnen financieren. Dus dat was even Ja, jammer. Vooral omdat daar die eerste euro's in zitten. Hè? Dus dat die...
Ja, de eerste nou, je hoeft in ieder geval niet meer bang te zijn dat zij gekke dingen doen met je geld. Zoals een paar jaar geleden. Dat
nee.
Dat misging waar nooit iemand gehoord heeft. Ja. Waarvoor ze een tonnetje boete hebben betaald toen we verder zijn gegaan met marktleider spelen.
Ja, eikeltjes hè.
Ja, echt wel hè. Maar hoe heet het? Je hebt er dus voor gekozen om te doen wat je niet moet doen. En dat is je geldboom oogsten.
Ja, ik heb, nou ja, oogsten. Ik heb een laten we zeggen dat de hele boom staat nog, maar ik heb een flinke tak. Ja. flinke tak met een flinke bos. Bos hout. Dat kan ik eens aardig haardhout was het.
Dus je hebt eigenlijk een bos hout voor je deur.
Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. Het was wel heel snel. Het was echt verkocht en binnen 24 uur stond het op mijn rekening. Ja. En ik dacht ook van, dit is zo'n aanzienlijk bedrag dat ik moet nu met de bank gaan bellen dat dit wel oké is, deze transactie. Maar niks hoor. Ik kon het gewoon overboeken. En toen ik intern moest overboeken, was het wel te groot. Toen moest ik het in 2 of 3 transacties doen.
Oh, wauw. Ja.
Terwijl het mijn eigen rekening was. Dus ik vond het een beetje gek, maar goed.
Ja.
Het werkt.
Maar, hey, dat zijn live events, ja. Ja. Wat had je dan al die tijd in een spaarpot moeten laten zitten?
Nee, want ik had nog even wat aan gekeken van dat stukje. Moet ik heel even uitrekenen wat precies nou dat is. Maar dat is, hoeveel procent daarvan is rendement? 35% daarvan, van dat potje, is rendement.
35%?
Ja, van het totaal. En dus, ik doe er al bijna 3 jaar niks meer mee.
Nee.
Dus ik heb daar een totaal van 4,5 jaar in belegd. Dat geeft ook aan hoe goede jaren dat waren natuurlijk.
Ja, dat zijn goede jaren geweest.
Ja, ja, dus 35% van het totaal is rendement. En dat is meer dan... hoe moet je dat zeggen? Het is gewoon... Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb, laat ik het zo zeggen.
Ja, en het zit... je hebt het nu in je huis gestopt.
Ja, het staat nu nog op de bankrekening. En ik moet het volgende week ergens een keer gaan storten bij de notaris.
Ja.
En ik wilde niet langer wachten. Want ik was bang dat het dan langer zou duren dan 24 uur. En toen dacht ik, nou, ik moet ergens een keer die knoop doorhakken. En het is natuurlijk niet op de top geweest. Maar ja, de top, dat weet je pas achteraf. Ja, dus,
tops are fools, hè? Dat is als bottoms trouwens.
Precies, ik ben nu gewoon blij. Ik ben een soort van last op mijn schouders af. Het is gewoon verkocht, het gaat thuis in. En,
op zich is het niet mooi. Zo gek natuurlijk om... beetje dubbel. Een huis is natuurlijk niet helemaal alleen een investering. Maar het
is een grote kostenpost ook gewoon.
Ja, en het kan ook in waarde. Het kan natuurlijk ook in waarde lager en hoger worden. Dus dat maakt het ook deels een investering. Maar de belangrijkste reden dat je een huis koopt is natuurlijk om erin te wonen.
Ja.
Tenminste, als het niet als belegging koopt. En dat doe je meestal niet.
En het is een flinke stap vooruit wat dat betreft, denk ik.
Zo is het. En als de beurs onverhoopt een keertje lager gaat. Ja, dan heb je wat dat betreft heb je het ook veilig staan nu.
Ja, en ik kan ook de hypotheek gewoon...
minder waard wordt in de tussentijd, maakt in principe geen fuck uit, want je woont
precies.
Er.
Precies, ja.
En als het op lange termijn meer waard wordt en de beurs ook, dan, nou ja, goed,
dan ben ik er blij mee.
Dan is echt de waarde van je huis ook een beetje mee meestal. Want meestal is het zo dat de huizenmarkt op lange termijn hoog gaat, net zoals de beurs. Dus nou ja.
In
zoverre.
Huh? Precies. Ik denk dat het is leuk om mensen mee te nemen in mijn persoonlijke verhaal. Misschien vinden ze het helemaal geen...
Maar je ziet wel dat je hebt dus wel iets met timing hier gedaan. Dat je hebt op een gegeven moment eerder dan verwacht je geld van de beurs afgehaald.
Nou ja, eerder dan verwacht van het grotere plaatje. Vijf jaar geleden had ik niet verwacht of 6 jaar geleden had ik niet verwacht dat ik dit zou doen.
Nee, maar toen had je
niet de intentie.
Maar dat is dus ook iets waar je over na moet denken. Je leven kan veranderen. Maar ja, is dat dan een reden om niet te beleggen? Nou ja, in dit geval is het dus geen reden geweest. Want je hebt dat geld in de tussentijd is dus meer waard geworden. Je haalt het er nu af. En dat is misschien niet op het meest ideale moment. Maar het is meer waard geworden dan dat het was. Dus doe het toch goed.
Ja, ik ben er ook wel blij mee. Ik ben er content mee.
Ja.
Genoeg.
En daarbij is het gewoon zoals het is.
Ja.
Ja.
Ja, precies. Je doet er niet zoveel meer aan.
Nee.
Nee, dat is wel lekker. Ja, ik kan natuurlijk ook op een hele andere manier. Had ik het kunnen instappen. Ik had een OHR'tje kunnen doen.
Een O'Hare Hedge. Ja, dat is...
Leg je maar even uit wat het is. Maar ik had het kunnen doen.
Ja, had je kunnen doen. Maar dat is niet handig als je een huis koopt.
Nee.
Dat gaat niet goed samen. Ik ga nu uitleggen wat een O'Hare
Hedge is. Precies, dat ben ik heel benieuwd.
Nou ja, ik heb het jou al uitgelegd, maar ik zal hem nog even bij pakken. De O'Hare Hedge is een vrij creatieve manier van hedging. Het is vernoemd naar het vliegveld van Chicago. En Chicago, dat is toevallig wijs, ligt daar ook de grootste optiebeurs ter wereld.
Mm-hmm.
En daar heeft het ook alles mee te maken. Dat heeft ermee te maken dat je zeg maar je helemaal vollaat met risico's. Dus laten we zeggen dat, dat je... Nou, je neemt de AEX-index staat nu op... wat is het, een punt of...
6,5? Ja, zoiets. Hè?
650. Nou, stel je neemt een, een put-optie op de AEX-index 600 voor over een week. Mm-hmm. De kans dat de AEX over een week of zo op 600 of lager staat... Nou, die is best klein.
Mm-hmm.
En je zegt, nou weet je wat, laat ik gewoon eens eventjes... 500 van die put-opties verkopen. Gewoon, dat betekent dus dat als je moet, dat als hij eronder komt, dan je moet afrekenen. En flink ook. Maar omdat je die putjes verkoopt, krijg je iets, een bedragje. Laten we zeggen een eurotje per stuk. En bij opties gaat het maal 100, dus dan heb je 600 keer 100, is 60.000 euro in je zak. Het is alleen wel zo dat als hij eronder zou zakken, dat je hartstikke fier bent.
Ja, ja, ja.
En daarom koop je dus ook een vliegticket.
Ja.
En dat vliegticket, dat gaat naar een onbekende bestemming. Dat is een one-way ticket. Dus als het niet gebeurt, dan heb je er 60.000 euro bij. En de kans is natuurlijk vrij groot. De waarschijnlijkheid dat het niet gebeurt is best groot.
Ja.
Dus dan stek je 60.000 euro in je zak. Nou, kan je huis stoppen bijvoorbeeld.
Ja.
Als het wel gebeurt, dan ben je weg. Ik weet niemand je meer te vinden. En dan kunnen ze die misschien wel 6 ton die het je kost. Die kunnen ze niet bij je komen op aan.
Nee, een margin call. Huh? Fuck you.
Maar waar is Thijs? Die is er niet. Nou, dat is dus je O'Hare hash. Maar dat is natuurlijk niet zo handig als je een huis koopt. Want als je een huis koopt, dan is het ook wel leuk... als je dat huis dan ook daadwerkelijk kunt gebruiken... en niet dat de bank ermee komt inpikken.
Ik vraag me dan
ook ja, wel van harte afraden.
Maar dit komt ergens vandaan. Er zijn dus mensen geweest die het ook echt... als soort van wanhoop hebben gedaan of zo? Of als voor een lol misschien?
Nou ja, kijk, doe het groter en groter en groter. Doe het, weet je... Er is in de werkelijkheid krijg je zo'n positie helemaal niet aangeschaft.
Hmm.
Of verkocht, in dit geval. Want de bank staat het je niet toe. Daar zijn allemaal je moet onderpand hebben, margin.
Mm-hmm.
En die marge die je moet hebben om 600 put-opties te kunnen schrijven... Nou, die is enorm. Ja. Ik weet niet precies hoe hoog, maar dat gaat ook over tonnen. Oftewel, dat gaat je dus niet gebeuren. Maar de kans dus dat je, mocht je tonnen hebben... de kans dat je dan voor miljoenen aansprakelijk gesteld wordt... en dat je dan dus dat ticket neemt, ja, die bestaat. Dus, wow. Maar goed, dit zijn posities die komen in het echt gewoon niet voor. Of haast niet. En dat is natuurlijk ook omdat er allerlei veiligheidsmechanismen zijn ingebouwd... om dit soort dingen te voorkomen.
Ja, en terecht.
Ja, want anders zou dit af en toe gewoon gebeuren... en je hoort het gelukkig nooit.
Nee, het is gewoon goed om...
Behalve met de allergrootste banken, met de allergrootste posities... die de gekste dingen uithalen. Weet je. Dan worden er ook films over gemaakt en zo. En dan stort de hele economie in. En dan hebben we de Big Short en dat soort gekkigheid.
Ja, ja, ja.
Nou, maar goed, maar voor ons simpele zielen, nee. Gebeurt gelukkig niet.
Wat is de eerstvolgende film die we krijgen? Gaat die over deze recessie die aanstaat? Of is die er al? Of?
Ja, ik weet het niet, man. Misschien staan we wel aan de vooravond van een superdikke crisis.
Ja.
Want we zitten best wel in de knel, hè?
Ja, ja, ik zag laatst ook weer iets over... hoe heet het ook weer? De bullwhip. Dat is van de
bullwhip.
De bullwhip effect. Ik weet niet precies hoe het ging over stock inventory van winkels en sales. Dat meestal... winkels, dus retail, dat die vaak ietsje meer voorraad aanhouden dan dat ze verkopen, zodat ze nooit met lege schappen komen te zitten.
Ja, geen neefkoop.
Nee, maar toen, dat gaat meestal, gaat het heel lang, als je het stabiel hebt, gaat het goed, maar op een gegeven moment kwam corona, supply chain problemen, ja. En toen was die ratio ging richting de 1, dus die kromp.
Ja.
En soms dook die gewoon de ronde, konden ze gewoon niet leveren.
Ja,
en daarna was een stukje overproductie. Als je nu gaat kijken naar die inventory to stock ratio, zit die volgens mij geloof ik echt ver boven de 2.
Oh ja.
Dat betekent dat er dus echt mega veel voorraden zijn in winkels zelf. En ze verwachten dat je ontzettend veel gaat discounten. Dus dit echt een goede Black Friday wordt bijvoorbeeld. En dat best wel eens lang...
Ik heb hele andere dingen over gehoord. Dat Black Friday juist tegen gaat vallen.
Ja, dat is dus de andere theorie.
Inflatie.
Precies.
Ja,
dat kan elkaar een beetje opheffen.
Ja.
En dat vind ik wel interessant om te zien.
Juist die hogere prijzen door te berekenen.
Ja, maar ze zitten dus wel...
Nee, dus allebei, hè? Dat ze dan eerst de prijs een beetje opdrijven.
Ja.
Dat ze daarna doen of ze een dikke korting geven. Dat zie je ook vaak gebeuren.
Ja, maar dat kun je ook makkelijk in de gaten houden. Want er zijn genoeg webshops die prijzen tracken, dus die indexen.
Ja,
ja
en gelukkig hebben webshops het door het internet.
Mm-hmm.
Zo'n nieuwe uitvinding.
Ja, wat gek ding is dat.
Je kunt natuurlijk ook de webshops elkaar ook in de gaten houden. En dat
ja,
is ook
laagste
wel...
prijsgaranties.
Precies. Ja, dus ja. Als jouw laptop ergens 100 euro goedkoper is... Ja, dan is die of echt compleet niet meer marktconform geprijsd. Mm-hmm. Of een ander verkoopt het ook voor die prijs.
Ja, dat denk ik ook.
Weet je wel, dus het zou elkaar natuurlijk gewoon een beetje in de gaten. Als ze denken, nou weet je wat, als je daarvoor wil verkopen, ga je gang. Dat doen we niet mee. Mm-hmm. Maar alles wat ze kunnen bijbenen, doen ze gewoon.
Ja.
En af en toe zie je een super discount dat een bedrijf denkt van ja, fuck it, we gaan er gewoon voor. Ja. Die hebben dan of heel groot ingekocht of die durven onder de prijs te verkopen om jou ook nog wat anders te laten shoppen. Mm-hmm. Ik weet niet precies wat voor beweegredenen je allemaal kunt hebben. Of die willen maar €1 winst maken op een product of zo.
Mm-hmm. Ja, kan ook. Product.
Maar ja, rondom Black Friday, ik ben wel benieuwd hoe dat er nu uit gaat
zien. Ik ook.
In deze tijden van, nou ja, je kan gewoon hyperinflatie zeggen.
Ja, want je ziet, ja, ik vind het gewoon mega interessant. Want dit is iets wat wij in ons leven nog niet hebben meegemaakt, denk ik. Zo'n zieke spike ineens. En in ieder geval na een pandemie, sowieso dat niet. Wereldwijde lockdown hebben we niet meegemaakt. Nee. En de aandelenbeurs die in één keer echt supergoed ging en nu in één keer inkakt. De eurokoersen die, een soort van koude. En ook nog een koude oorlog erbij. Koude oorlog, een echte oorlog.
Het zijn eigenlijk allemaal effecten
heel van veel dingen samen.
Gewoon een gigantische draai in rentestanden.
Ja, ik vind het heel cool. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik zou het heel erg... Dus voor ons als individuele consumenten is het
werd al heel lang voorspeld, hè, dat op een dag verwacht. Alleen op een gegeven moment denkt iedereen van ja, dat gebeurt niet meer. This time is different.
Oh ja, denk ze altijd, hè?
Ja, denk ze altijd. Maar dat als je zeg maar op een gegeven moment krijg je dat door alles steeds maar... Doordat steeds meer gratis geld in de markt gepompt mm-hmm. werd, werden allerlei dingen al duurder. Behalve mm-hmm. veel consumentenproducten op de een of andere manier.
Ja.
Allerlei redenen ervoor, maar in ieder geval wat je zag is de huizenmarkt was al geëxplodeerd in waarde. De aandelenbeurzen, Donald Duck verzamelingen, je noemt het maar op. Mm-hmm. Alles wat waarde had, het was meer waard geworden. En dus zeg maar alle vermogenstitels noemen we het dan.
Ja.
En alle schulden werden goedkoper. Mm-hmm. Dus dat was best een lekkere situatie als je jezelf vol schulden laden om iets te kopen. Zoals bijvoorbeeld in een huis koopt.
Ja.
Schulden worden goedkoper en het huis was steeds duurder tegelijkertijd. Dat is natuurlijk lekker. Alleen, ja, dat had allemaal te maken met die super lage rentes. En op een gegeven moment wist iedereen natuurlijk dat het een keer ging gebeuren. Dat alle consumentenproducten dan ook duurder gingen worden.
Ja.
Ja, nu krijgt de olieprijs de schuld. Maar het heeft natuurlijk uiteindelijk ook weer te maken met die hele lage rentes. En daardoor is alles nu duurder en duurder aan het worden. En dat vinden we eng. En wat gaan we dan doen? Dus dan heb je twee bewegingen. Of we gaan proberen die rente toch weer terug te schroeven.
Mm-hmm.
Guess what? Als je de rente dan verlaagt, wat gebeurt er dan?
Ja, dan ga je juist
dan worden de schulden nemen, toch?
Ja.
Ja, want dan blijft hetzelfde effect gewoon meer kracht houden.
Ja.
Kun je ook het anders doen? Kun je mensen geld gaan geven? De mensheid geld geven, gewoon het grote volk, het grote publiek.
Ja.
Geef je allemaal geld, bijvoorbeeld om gasprijs te kunnen betalen of zo. Of,
dat gebeurt ook dus.
Ja, precies. Of we maken allemaal dingen, probeer je dan betaalbaarder te maken door meer geld in iemands zakken te stoppen.
Ja.
Maar die mensen die gaan dan dus meer betalen, waardoor bedrijven weer toch ietsjes die prijs in ieder geval niet hoeven te laten dalen. Misschien zelfs nog verder verhogen hier en daar. Waardoor die inflatie gewoon verder toeneemt. Dus oftewel, er is geen andere methode uiteindelijk dan die hele pijnlijke methode die dus... Ja, die zorgt voor economische krimp en...
Een recessie.
En een recessie mogelijk in de hand drijft mm-hmm. door de rente te verhogen.
Ja.
Waardoor deze dingen allemaal gaan knellen, waar schulden misschien wel onbetaalbaar worden. Als je rentes verhoogt en je hebt ook nog eens een keer steeds duurder wordende energie en grondstof en dergelijke. Als je bijvoorbeeld een bakkerij hebt of zo...
Mm-hmm.
En je leningen worden ook nog eens een keer onbetaalbaar. Of je kan gewoon geen leningen meer krijgen als je geld op is.
Ja, mm-hmm.
Ga je dus failliet.
Ja.
En faillissementen levert uiteindelijk recessies op. En zo gaat het door. Weet je.
Maar dat is wel een soort correctiemechanisme wat je door de tijd heen hebt gehad. Toch? Dat we met ondernemers het risico... Ja, die nemen het risico. Die moeten dan ook failliet gaan om...
Helaas wel.
Ja, het klinkt heel hard, maar het is een...
Nou ja, zo is het gezond. Zo is het kapitalisme zogenaamd gezond in elkaar.
Ja, deze vorm.
We hebben natuurlijk een raar soort mengvorm van kapitalisme en marktsturing gehad de afgelopen 15 jaar.
Ja, heel erg, heel erg. Want dat is ook, denk ik, wel een leuk onderwerp. Daar kunnen we gelijk wel in, want je noemde het al, van krimp. Wat krimpt er dan als we het hebben over de economie?
Ja.
Ik vind dat wel interessant. Ik heb dus vorige keer ook een keer volgens mij gezegd, fantoomgroei gelezen. Erg leuk, echt een fantastisch... Ja, fantastisch. Het is niet iets nieuws of zo, maar het is gewoon heel lekker verwoord. Het leest lekker weg. En het is wel mooi.
Ik vind het wel... Het is een verhaal, geluid dat je niet de hele tijd hoort.
Nee, precies. Het is
een beetje een helikopterview op wat er nou eigenlijk echt gebeurt.
Ja, en dat begint ook heel mooi met een historie. En dat je dat stukje groeien van wat de economie is. Ooit hebben we heel kort gezegd, net voor de Tweede Wereldoorlog, hebben we bepaald na de grote, hoe heet dat ook? De Big Recession heette dat toen? Of de Great Depression?
Great Depression.
Ja, precies. Toen was het echt 9 jaar lang, was het echt fucking erg. Gewoon alles ging naar beneden. Dat was gewoon...
Weet je hoe dat toen kwam? De Great Depression.
Was ook gewoon hetzelfde mechanisme, toch? Hyperinflatie uiteindelijk.
Hyperinflatie, rentes eroverheen, klaboom, banken failliet.
Ja, en wat ze toen daarna gingen doen, wilden ze dus voorkomen dat ze weer in zo'n situatie kwamen. En toen hebben ze bedacht, oké, hoe kunnen we nou meten of we het goed aan het doen zijn? En gingen ze meten wat er geproduceerd werd. Dus alles wat er gemaakt werd en verkocht werd, was, GDP, Gross Domestic Product. En was toen bruto binnenlands product. En nu BNP, of het was andersom.
Ja.
En dat was heel goed in tijden van oorlog. Hè, dat weten we allemaal. Want ook het aantal kogels wat je maakt. Ja. Elke kogel die wordt afgevuurd, moet je ook weer het nieuwe voor gaan produceren. Telt allemaal mee aan die groei van wat ze dan economie noemen. En dat vind ik wel een interessante ontwikkeling. Dat we sinds toen... We hebben wel een paar dingen volgens mij toegevoegd. Weet ik niet precies meer zeker. Maar ik vind het toch zo interessant dat we blijkbaar ongeschreven regels geweest van... Hey, we gaan nu dit gebruiken als de maatstaf voor de economie. Terwijl
ja, er zit economie goed gaat, is een zo hoog mogelijk bruto binnenlands product.
Ja, we produceren...
Een stijgend bruto binnenlands product is een goed lopende economie. Toch?
Ja, en een goed lopende economie is
dan weer beter dan vorig jaar. En dat is dan goed.
En dat is dan precies. Dat is wat ze in dit boek dus aanhalen. Van waarom is dat dan goed? Want het zegt helemaal niks over jou en mijn tevredenheid, ons geluk, onze gezondheid, ons welzijn.
Ja.
Onze welvaart eigenlijk. Het zegt alleen maar iets over hoeveel shit we met z'n allen kopen, produceren, verbruiken.
Ja, laten we een voorbeeld nemen waar het niet goed gaat.
Ja.
Stel je werkt bij PostNL.
Ja.
PostNL verkoopt meer pakketjes.
Ja.
Die vervoert meer pakketjes. PostNL is helemaal niet zo'n heel geweldig draaiend bedrijf. Maar stel we nemen...
Dat is een heel verhaal op zich.
Ja, maar stel we zouden veronderstellen dat PostNL er wel steeds rijker van wordt. Ja. Omdat ze meer pakketjes verkopen. Vervoeren. Dan zou je verwachten dat doordat het bedrijf rijker en rijker en rijker wordt, dat iedereen die daar werkt, daarvan mee profiteert. Maar dat is dus niet zo. PostNL wordt rijker en rijker en rijker. En tegelijkertijd blijft het personeel wat daar werkt, hetzelfde betalen.
Ja.
En die moeten voor datzelfde geld meer pakketjes vervoeren.
Ja.
Dus die moeten eigenlijk harder werken, krijgen hetzelfde geld. Maar in totaal is het, als je PostNL even als de economie beschouwt, is PostNL dus gegroeid. De economie is gegroeid. Maar de mensen, de werkelijke echte mensen, dat is niet een soort grondstof of zo, maar dat zijn dus mensen. Dat zijn jij en ik die pakketten moeten bezorgen. Die werken 2 keer zo hard en die verdienen geen cent meer. Niets.
Precies. Ja.
Die gaan niet eerder met pensioen. Die hebben geen betere gezondheidszorg. Die werken harder en die verdienen net zoveel.
Ja.
En terwijl ze toekijken en ze zien dat grote bedrijf... Oeh, dat is rijk geworden, dat is leuk. En wat doet het grote bedrijf? Nou, dus je hebt dan aandeelhouders, een paar happy few.
Ja, ja.
En die zijn er dan heel veel rijker van geworden.
Ja. En dan komt er een Warren Buffett lang die denkt... Hey, dit is een interessant bedrijf, het maakt veel winst.
Ja.
Laten we het kopen. Laten we zorgen dat we alle overhead wegdoen. We gaan alles outsourcen.
Ja.
En dan gaat het nog op papier nog meer winst maken.
Waardoor ze dus eigenlijk het personeel nog meer als een soort grondstof beschouwen.
Precies. En uiteindelijk maak je de wereld er nog een stukje slechter van.
Ja, dus wat je dan doet is het personeel schrap je van de loonlijst. En zeg je tegen, weet je wat, jij gaat voor jezelf werken.
Ja, precies. Nou, precies.
En omdat wij meer pakketjes aan jou geven, kun je efficiënter werken. Dus dan gaan we ook minder betalen per pakketje.
Per pakketje, ja.
Maar PostNL krijgt nog steeds hetzelfde per pakketje. Ja. Ieder piep.
Hey.
Of PostNL. En dat is dus heel lelijk. Maar dat gebeurt dus niet alleen bij PostNL, maar ook bij Apple, die weet ik veel, ook een soort slavernij, soort vorm van slavernij, jouw telefoon laat maken.
Mm-hmm.
Eerlijk zijn.
Ja, een
hele grote fabriek in China. En dat doet, nou ja, kijk om je heen, noem 10 merken, 10 bedrijven.
Nike.
Ja.
Ja, we kunnen het niet opnoemen, maar overal gewoon.
Alle bedrijven van de hele economie, die denken een beetje zo. En dat is ook, dat aandeelhouderschap en zo. En de groei van de economie, het idee is altijd geweest dat je een trickle-down effect hebt. Weet je wel, de economie die precies. Nou, de economie, als die als geheel groeit, zouden we er allemaal wat beter van worden.
Ja.
Maar in het boek van Toomgroei hebben ze gewoon wat cijfers gepakt. En het blijkt dus dat de afgelopen 40 jaar... Nou, sinds 1975 was het niet gegroeid in reële termen. Dus na inflatie en allemaal andere dingen. In reële termen, in koopkracht, zeg maar. Gegroeid met 40%.
40%, ja.
Maar, ze zeggen wel terecht, van de werkweek is niet... Er is geen dag van de werkweek afgegaan.
Pensioenleeftijd is niet naar beneden.
In 1960 ooit eens een keer de werkweek van 6 naar 5 dagen
gegaan. Ja, toen was zaterdag nog een werkdag.
Ja. Tegenwoordig is zaterdag dat niet. En dat is, maar het is ook niet zo dat vrijdag geen werkdag is. Nee. Voor veel mensen die ik ken wel. Hè? Maar in mijn bubbel gelukkig wel.
Ja.
Maar eigenlijk is vrijdag gewoon nog een werkdag. En 40 uur is gewoon de standaard.
Ja.
Dat is een fulltime werkweek. Dus daar is niks aan veranderd sinds 1975. Eigenlijk sinds 1960.
Mm-hmm.
Maar wel de economie 40% gegroeid. Nou, de pensioenleeftijd. Is die gedaald?
Die gaat alleen maar omhoog, Jeroen.
Omhoog. Oké, onze levensverwachting ook. Maar de pensioenleeftijd is niet gedaald. Dus welzijn is nog steeds niet toegenomen. Niet doordat je minder werkt, niet doordat je vroeger kunt stoppen. Dan, wat hebben we nog meer? Gezondheidszorg. Nou.
Zo, nou, laten we daar alsjeblieft niet over hebben.
Enerzijds verbeterd, omdat er meer technologie...
Ja, maar niet...
technologische vooruitgang is geweest, maar dat had er echt wat...
staat niet in verhouding ten opzichte van de kosten die we maken voor de zorg. Ja. Zeker sinds 2006, de directe toegankelijkheid...
Dus er zijn allerlei dingen niet eens beter geworden. En de manier waarop we werken... en de spullen om ons heen zijn duurder geworden, et cetera, et cetera. Dus onze koopkracht...
We verneuken de planeet met z'n allen.
Ook, ja. Dat is tegelijkertijd een bijeffect.
Hey, maar we zijn wel rijker dan ooit.
Maar wij dus niet.
Dat is een fucking raar.
Ze zijn rijker, maar wij niet.
Dus er is
maar wie is wij? Rijk... Wie is wij?
Wij zijn gewoon de normale burgers. Want laten we eerlijk zijn, ons vermogen valt in het niet als je dat op de grote schaal vergelijkt.
Nee, maar het deel waar we wel mee profiteren van deze hele beweging van een rijker wordende wereld.
Mm-hmm.
Waar dus mensen niet rijker worden, maar de wereld.
Wel.
Het bruto binnenlands product groeit.
De economie groeit wel.
De economie groeit. Ja, nu dan misschien even niet, hè. Maar genomen heel veel gegroeid.
Ja.
Daar profiteer je van mee. Als je aandeelhouder bent, dus als je dus weer die vermogenstitels hebt, als je dus onderdeel hebt van bedrijven, als je mee verdient aan de groei van bedrijven, dat doe je als je aandelen hebt bijvoorbeeld.
Ja. Maar eigenlijk, wij zijn aandeelhouders in dat zin. Hè. In die zin, dat is eigenlijk onze fucking geldboom. Hè. Oude regel nummertje 4 is plant je geldboom.
Die groeit dus gezellig mee.
Ja.
En dat is dan ook weer over de rug van de harde werkende...
Een soort van over de rug van jezelf. Maar een soort van, wij zijn onderdeel van het systeem. Wij zien dit gebeuren. Maar toch weten wij er ook te van profiteren. Maar het voelt ergens wel vies of zo.
Ja, if you can beat them, join them een beetje, toch?
Ja, dat zo is het wel een beetje, ja. Ja, ik pak even mijn glas water. Pak hem maar gewoon, hoor.
Ja?
Ja, doe maar.
Oké, jongens. Even wat keukenmuziek. Ja?
Ik heb niks.
Het is wel gelukt om ook bijna mijn microfoon om te trekken. Wacht.
Ben je weer terug? Ah, hij is er weer. Nou, kijk. Maar dus. If you can't beat him, join him. Ik vind het wel mooi. Ik vond het boek... Ik wilde eigenlijk nog wat meer tijd hebben om de bronnen die ze aanhalen te analyseren. Want ik heb ook geluiden gehoord dat het wel... want ze hebben het heel erg over lonen die niet meestijgen, maar de rest wel.
Ja.
En ik heb ook andere grafieken gezien van het CBS. Waarin ze dus ook gecorrigeerd voor al die inflatiedingen. Dat het niet zo ver achter is gebleven dan wat zij...
Nee.
Dan dat zij zeggen. Dat wilde ik nog even doen. Dus als iemand die luistert dat die bronnen heeft... of het al heeft gedaan, daar een soort van kritiekpunt op heeft... dan sta ik daar graag voor open. Maar,
ja, dat is wel goed om een beetje wederhoor te hebben.
Maar verder, het is gewoon
ja, maar de basis, in de basis merk je, voel je gewoon dat dat waar is. Dat dat aan het gebeuren is. Dat bedrijven rijker en rijker en rijker worden. Aandeelhouders rijker worden. De mensen die hebben, de haves, die worden gewoon... Die gaan beter, die gaan lekkerder.
Mm-hmm.
Die profiteren van geld wat geld maakt. Weet je wel, de geldgroei.
Ja.
Dat geld zichzelf... Ja, hè, dat als je grotere bedragen op je rekening hebt... kun je ook met grotere bedragen beleggen. Omdat je makkelijker een deel waar je gewoon van moet leven bijvoorbeeld... Nou, dat kun je er gewoon van opnemen en dan heb je nog % over.
Ja.
Lekker. Dus dan is het heel veel minder riskant. Je hoeft helemaal niet je nek uit te steken om, om, om dan rijker en rijker te worden. En zo worden die superrijken alleen maar rijker.
Ja, ja, ja.
En de mensen die dus niet superrijk zijn, ja, dat zijn uiteindelijk wel degenen die dat aan het verdienen zijn voor die superrijken. En dat is eigenlijk best wel gek.
Ja.
Maar dat, ja, if you can be and join, en blijf wat dat betreft overeind. Dat als je dat je wel voor jezelf zorgt door een van die mensen te zijn die iets bezit wat meer geld, wat meer waard gaat worden, wat meegaat in die groei. Zonder dat je daar zelf iets aan hoeft te doen.
Ja.
Passief dus.
Ja, ja, ja. Maar toch blijft het een soort van. Ja, dit is het van het middel. Het is ons middel om hier tegen te. Ja. Jezelf tegen te wapenen. Wat we ook trots eigenlijk verkondigen. Daar maken we geldvrienden mee. Ja. Maar het is eigenlijk. Zeggen ethisch gezien, moreel verwerpelijk. Om te doen. Maar goed, ja. Dit is een structureel systeemniveau wat je moet
oververwerpen. Ja, je voorkomt het ook niet als je niet belegt, maar ja.
Nee, precies.
Ja, dat en heb je en er zit natuurlijk dus meer aan geldvrienden dan alleen beleggen. Weet je, we zijn natuurlijk ook.
Tuurlijk.
Er zit ook een hele grote minimalistische kant aan.
Ja.
En minimalisme, ja. Daar is niks mis mee volgens mij.
Nee, en een stukje.
We zijn allemaal helemaal niet minimalistisch genoeg. Dat hebben we vorige keer met Marnix ook al besproken. Marnix Kluiters.
Ja, ja, ja.
Het verbeteren van de wereld begint ook een beetje bij jezelf. Ja. Dus minimalisme is wat dat betreft helemaal prima. Ja. Weinig shit kopen is bijvoorbeeld echt onderschat.
Ja.
We hebben het allemaal over. Vandaag een mooi rapport van.
Ja, dat was het klimaatrapport van het Europese ding, toch? Van
de Europese dinges.
Ja, even kijken. Wat was het nou?
Even kijken
hoor. Het was het rapport van. Oh ja, de State of Climate Action 2022.
Ja. Nou, klinkt wel mooi, maar waar het dus op neerkomt is dat. Dat we maximaal 2 keer per week vlees zouden moeten eten ter grootte van een hamburger.
Ja.
Ja, dan kan je.
En een hamburger is. Wat is het? Ja, nee, maar een hamburger is echt niet meer dan 160 gram, 150 gram.
Ja, dat is echt wel een flinke, hoor.
Ja, dat is een
flinke. Quarter pounder is de grotere hamburger bij de McDonald's, toch? 125? Nee, dat is trouwens helemaal niet waar. Dat is helemaal geen quarter pound.
Ja, ligt aan welke pound je neemt.
Metric system en niet metric system.
Ja, precies.
Hoe heet hun systeem?
Imperial system.
Imperial system, dank je. Nou, dat is dus geen kwart pond. Dat is niet 125 gram. Laat maar. Maar in ieder geval.
Dat is de 110 of zo.
Hamburger moet je eten aan vlees, maximaal. Dat staat daarin.
Dat red ik makkelijk.
Daarmee zou je neutraal zijn voor het klimaat.
Ja.
Als je daarbij laat, gemiddeld hè, als wereldburgers. En er zijn natuurlijk heel veel. Met je eigen gedrag, daar kun je wel iets aan doen. Dus nou ja, dat zou je dan in ieder geval moeten nastreven.
En ze zeggen specifiek Europa, Amerika en Oceanië. Dus ze houden eigenlijk heel Azië. Nemen ze niet eens mee. En dat komt natuurlijk omdat ze daar niet zoveel vlees eten.
En Afrika.
In Afrika, ja. Afrika.
Ja.
Ja,
ja.
Ja, oké, hetzelfde.
Ja.
Ja, eens. Ja, en ze zeggen openbaar vervoer moet 6 keer sneller worden uitgebreid en ontbossing moet worden teruggedrongen. Je moet sneller kolencentrales sluiten. En de overheid moet 5 keer sneller de financiering voor fossiele brandstoffen afbouwen.
Maar 6 keer sneller, 5 keer sneller, dat betekent dus echt dat we echt lang niet hard genoeg gaan.
Nee, je moet echt een moordend tempo moeten omhoog.
En het is inderdaad zo dat er al dat we voor afgelopen jaar echt al klimaatrampen hebben gezien. En dat ging dus om een graad opwarming.
Wij zitten nu eind oktober in onze t-shirtjes. Je hebt de verwarming niet aan. Nee. Ik heb laatst ging buiten wandelen in mijn lunch. En ik heb gewoon.
Naakt.
Ja, helemaal naar. Nee, maar ik heb gewoon mijn jas uit moeten doen. En ik had gewoon
die jas kun je vinden op geldverdienen.nl.
Onze onlyfans.com/geldverdienen. Ja. Nee, maar ik heb dus. Ik had mijn. Ja, precies.
One and only fan.
Wel kudos. Als je het aandurft. Nee, maar ik had mijn. Weet je, de windjack heb ik nu ook mee. Dat is een heel dun ding. Dat is echt niks. Dat stelt niks voor. Nee. Had ik aan. Ik moest me uittrekken. Ik heb zelfs daarna mijn trui uitgetrokken. Ben ik een t-shirt gewoon buiten een rondje gelopen. Dat was afgelopen zondag of zo.
Ja, man. Het is gewoon.
Maandag.
As we speak, rond de 20 graden. En het is fucking 26 oktober.
Dat is niet normaal. Het is echt niet normaal.
Dat is niet oké. Okay. Nou, het is wel oké. Okay. Het is lekker. Maar het is natuurlijk voor de wereld echt wel rampzalig dat dit. Dit is natuurlijk ook maar. Dus je kunt hiermee nog helemaal geen klimaattabellen uittekenen. Nee. Met zo'n warm weekje in oktober. Maar Het zijn wel heel veel signalen die we toch wel serieus moeten gaan nemen.
Ja, voor al die overstromingen in Australië bijvoorbeeld. Ja. Veel meer dan normaal.
Ik heb trougens iemand weer geprobeerd. Ik heb mezelf weer geprobeerd onmogelijk te maken online. Er was in de buurt-app was er zo'n buurtding, Nextdoor heette.
Ja, oh ja.
Zo'n app die gaat, dat is voor iets waar buren dingen kunnen posten en zo. En er wordt ook over van alles geklaagd. En in dit geval werd er geklaagd over tire extinguishers.
Tire extinguishers?
Ja, dat is een soort Extinction Rebellion, maar dan gaat het over mensen. Dat is een groep klimaatactivisten. Ja. Door de rechtse bladen heel graag autobaan online. Die noemden dat klimaatrammers uiteraard meteen. Maar goed, klimaatactivisten. Ja, het zijn ook niet de meest handige acties. Dat toegeven. Het is niet echt het meest overdachte, slimme om te doen. En ook niet zo netjes. Maar wat ze dan doen is, dan laten ze dus autobanden van SUV's leeglopen.
Ja, wauw.
Het komt omdat ze het dus heel asociaal vinden van mensen om vaak in hun eentje in een auto te gaan zitten die 2 tot 3 keer zoveel gebruikt. Dus een klein autootje.
Mm-hmm.
En dat het gewoon niet meer kan in deze tijd. Dat je zo'n enorme grote bak. Dus dat je het, zeg maar, je eigen comfort en misschien wel je status, dat je dat belangrijker maakt dan de klimaat, de problemen waar de wereld mee kampt. Dus belangrijker dan, zeg maar, dat je dat boven de problemen van hele naties stelt die te kampen hebben met overstromingen door het klimaat opwaart. Honderdduizenden mensen die overlijden bij overstromingen aan de andere kant van de wereld zijn minder belangrijk dan jouw comfort in je SUV. Dat is een beetje de geldende gedachte. Ja, ja, ja. En dus hadden ze een bandje leeg laten lopen van iemand. Nou, daar had iemand over geklaagd, uiteraard. En het waren allemaal mensen die hadden gezegd van, ja, laat ze zichzelf van de bus gooien, voor de bus gooien. Dat is veel beter voor de wereld. Hè? Weer een persoontje minder.
Hij
heeft nog gelijk ook. Maar het is wel een beetje
achter. Nou ja, dat ligt eraan. Nee, dan ga je er ook vanuit dat die persoon dus geen impact heeft op de verandering van klimaat.
Ja.
Dus misschien hebben die acties die ze voeren wel degelijk impact. En dan heeft het dus geen zin dat ze zichzelf voor de bus gooien.
Maar iedereen op die app, die deden natuurlijk negatief over. Dat een band van een onschuldige burger had laten leeglopen.
Ja.
Dus ik heb gezegd, mooie actie en bedankt dat je het hier post. Want dan heeft het nog meer wat meer aandacht gekregen.
Ja.
Ik heb het nu ook nog in onze podcast benoemd. Dus extra aandacht.
Precies.
Ik vind namelijk wel dat je mensen best wel eventjes mogen ervaren dat er nadelen zijn aan het hebben van zo'n dikke bak. En dat je dus met een lege band komt te staan. Omdat je dus kwetsbaar wordt voor activistische acties.
Mm-hmm.
Nou, dat geeft er in ieder geval een nadeel aan. Want je zadelt de rest van de wereld ook op met een nadeel door een veel te grote auto te
hebben. Ja, het is eigenlijk een soort mini spiegeltje voor je eigen actie.
Ja, en
dat vind ik wel een mooie.
Is het natuurlijk, ja, een beetje, is het inderdaad.
Het is triest.
Zo'n lompe actie dat het gewoon dat het waarschijnlijk zijn doel voorbij streeft. En dat er alleen maar meer polarisatie ontstaat en niet meer de juiste discussie. Want de juiste discussie zou moeten zijn van, ja, is het inderdaad niet zo dat we eens een keer wat kleinere auto's moeten rijden of meer deelauto's zouden moeten hebben in plaats van iedereen voor zichzelf een dikke SUV om mee in de file te staan.
Ja, och, heerlijk. Ja, ja,
de discussie die ze proberen aan te gaan. Het alleen is een beetje op een onhandige manier. Maar ja, het is wel lekker. En natuurlijk ben ik ook verketterd daarna. Maar het was wel genieten om gewoon die reacties te zien. Even trollen.
Ja, trollen is... ik hou van trollen. Trollen is het mooiste wat er is. Ja, dat is echt een van de leukste dingen. Nee, maar ik vind het wel mooi. Het is gewoon een mini-spiegeltje voor die persoon ook. Ik hoop dat hij dat ik zelf dan zo heeft. In ieder geval daarover heeft nagedacht. Want dat is, als dat zo is, dan is het mooi. Ik ben natuurlijk wel... Het is triest dat je allemaal zijn eigendom gaat vernielen.
Ja, maar het is geen vernieling. Ze steken ze niet lekker. Je staat alleen met een lege band.
Oh, oké. Ze laten ze leeglopen. Oh, oké.
Okay. Ja, dat was ook een misverstandje.
Dan vind ik het wel grappig eigenlijk.
Ja, ik bedoel, het is een milde actie.
Ja, ik zou het niet leuk vinden. Maar goed, ik heb dus geen... Ja, we hebben een auto, die wordt amper gebruikt. Maar ik zou het wel grappig vinden. Maar goed, ik vind bijvoorbeeld ook... Hè, dus ik moest laatst... kleding gekocht. Dus ik heb allemaal... hoe minimalistisch dat ik ben, koop ik 4 truien. Allemaal dezelfde. En dan draag ik alleen maar die trui.
Ja.
Dat doe ik dan tot een soort van op zijn. Een paar jaar later. Maar dan koop ik een paar verschillende maten en dat soort dingen om te kijken wat het beste past. En dan stuur ik het ernaar terug. En ik was even verbitterd dat ik bij deze mensen, bij deze partij in één keer voor mijn pakketje met mijn retourkosten terug moest betalen.
Maar het is nog erger, hè? Dat die kleding die je terugstuurt, weet je wat daarmee gebeurt?
Ja, ik hoop dat ze die gewoon... Want die zat er in de verpakking. Die heb ik niet aangeraakt.
Ah, oké. Okay. Ja,
ik heb het één gepast en die kon ik nog mooi terug in de verpakking stoppen. Die andere heb ik niet aangeraakt, want die waren niet...
Veel bedrijven gaan het gewoon de schroot open op. Hè?
Oh mijn god, dat moet ik niet... Oké. Daar moet ik niet over nadenken.
Nee, maar misschien... dat is dus met kleding die je online bestelt... schijnt heel veel te gebeuren.
Ja, dat is jammer.
Behalve misschien als het een hele hoge waarde heeft.
Nou, je kent mij.
Ja, weet ik niet. Ik bedoel, als je trui koopt voor live.
Nou ja, dat wil ik. Dat wil ik wel graag. Maar als iemand tips heeft voor buy it for life dingen voor truien. Ik bedoel, voor schoenen heb ik...
Maar ik weet ook niet welke je moet hebben. Dat vind ik wel leuk. Wie heeft daar een tip voor? Ja. Een gouden tip van welk merk moet je dan kopen? Je hebt de schoenen heb je al een keer uitgespeeld, hè?
Heb ik dat ook al in de podcast een keer gezegd? Of niet?
Vertelt, ja.
Oh ja, ik heb ze nou ook weer aan. Het is echt lekker. Top.
Ja.
Ja, en de broek. Ik koop dan één broek.
Tering, wat een lelijke schoenen.
ik ben gestopt. Ik heb een jaar lang barefoot gelopen. Ja. Maar daar ben ik mee gekapt. Ja. Althans, ik train nog alleen maar barefoot. Niet meer
in dagelijks leven. Betekent dus niet dat je op blote voeten loopt.
Nee, barefoot schoenen. Dus dat zijn schoenen die zero drop hebben. Dus die zijn helemaal vlak. Normaal gesproken heb je dat over een klein hak in zit. En dat het teen een beetje zo van de grond afkomt. Ja. Deze zijn helemaal vlak. En hebben geen demping in de zool. Dus je hebt gewoon eigenlijk een halve centimeter of zo. Is de inlegzool of eigenlijk de ruimte tot de grond.
Ja.
En je hebt heel veel ruimte bij de teen. Je kan je tenen spreiden, dat soort onzin. Ja. En dat loopt heel lekker, heel fijn. Alleen het heeft niet gebracht wat ik had gehoopt.
Ja, en je zag er echt uit als een dork.
Ja, precies. Ik train er dan wel mee, want daar heeft het wel echt. Als ik squat en deadlift, voel ik echt dat ik beter daarmee kan trainen.
Oh ja.
Maar in het dagelijks leven, ja, ik vond die dorkiness uiteindelijk, dacht ik, ja, dit is het niet waard. En ik had schoenen die nog makkelijk 10 jaar weer mee kunnen. Dus.
Ja. Dat is Red Wings, toch?
Ja, Red Wings, ja. Het kost wat, maar je hebt het er makkelijk uit.
Ja, dat is wel zo'n dingetje. Dat hebben we toen ook zo uitgerekend. Je had 10 jaar gedaan met de stel Red Wings of zo.
Ja, van €280 of zo.
Ja, en let's be honest. De meeste van ons die doen ongeveer een half jaar met gympjes.
Echt? Ja, ik heb dus nooit gympen.
Nou, gympen, half jaar, misschien een jaar.
Echt?
Ja.
No fucking way.
Van of je ze de hele tijd draagt, het ene paar. Maar
moet je dacht, ik draag die Red Wings dus fuck elke dag. Of nee, ik heb er 2 paar, dus om de dag.
Nou, ik doe zelden langer dan een jaar met gympen als ik ze veel draag.
Oh,
ik denk een half jaar. Maar laten we zeggen, neem het ruim, een jaar.
Ja, ja.
Neem echt dat ik dan echt nog gewoon cheap-ass kut gympen koop. €50.
Is dat cheap-ass? Ik kan het kan goedkoper toch voor 30?
Nou, een beetje merk, gewoon gympen die er oké uitzien. Dan heb je wel...
Ja, ga je voor All-Stars of Fans of zo.
Ja, of gewoon de Nike's of Adidas van deze wereld. Gewoon simpele, de simpelste modelletjes van die merken.
Ja, ik zie het helemaal niet.
€50, €60 weer een zak kwijt. Dat is echt niet veel. Doe je er 1 jaar mee? Nou, doe dat 10 keer. Dan zit je dus aan meer dan het dubbele van die kwaliteitsschoenen die jij dan gekocht hebt. Ja,
oké, 2 paar Red Wings verkopen en dan heb je en heel veel plezier.
Dus ook gemaakt en weer weggegooid en verscheept en weet ik wat. Dus wat is dan dat is niet alleen voor je portemonnee dus beter. Dat minimalisme is natuurlijk ook een stuk beter voor onze aarde.
Ja.
Ga gewoon minder zooi kopen.
Ja, en voor mij persoonlijk is dat je, het klinkt echt fucking cheesy, maar gewoon een soort van de band die je met het, het is namelijk het is een gebruiksvoorwerp natuurlijk. Maar ik heb die schoenen al zo lang. Als ik er naar kijk, denk van, oh ja, dit zijn ze. Je voeten glijden aan de in. Ik van, oh ja, dat is zo nice. Je bouwt er een soort band mee op. Je gaat er echt...
Oh man.
Hoe meer je het gebruikt, hoe meer je ervan gaat houden.
Ja, heb jij werk op commissiebasis?
Nee.
Holy shit, ik zou je meteen kopen nu. Shut up and take my money. Holy shit.
Maar goed, tips, buy it for life. Ik ben echt super in voor gewoon even truien, even t-shirts.
Ja.
Regular fit, geen slim fit shit. Ja. Die gewoon zeggen langer dan 2 jaar meegaan.
Ja.
Want t-shirts zijn bij mij wel na een jaar, anderhalf jaar van die vlekken in die oksels die niet meer lekker eruit krijgen. Heb je dat niet?
Ik heb ze meestal ergens bij mijn navel. Oh, kijk.
Jouw navel is echt groter dan mijn mond, joh.
Nee, wel ook dat soort dingen, ja.
Ja, ik had dan van die oma weet raad dingen met ossengal erop smeren. En op zich werkt het wel, maar op een gegeven moment ben je gewoon klaar. Ik ben heel blij dat dit niet gefilmd wordt.
Nee, ik ook heel blij om. Zit hier echt een stelletje.
Ik vind het wel mooi hoe we in één keer helemaal afdwalen naar zo'n opmerking.
Ik heb geen idee. Nee, we waren natuurlijk bezig bij fantoomgroei. Toen kwamen we uit op minimalisme ergens.
Ja, Ja. En tussendoor nog even klimaatrapport doorgenomen.
Ook nog eventjes meegepakt. Even de kleine zaken van de wereld. Nee, maar alles het grappige is dus dat...
Het heeft zoveel met elkaar te maken.
Ik heb het echt best wel vaak over... Ja, maar dan vragen mensen van geld verdienen, weet je. Oh, leuk. Nou, dat boeit me niet zo. Geld. Ik ben niet zo met geld bezig. Ik zeg, nee, maar je snapt het niet. Geld verdienen. Ga het alsjeblieft gewoon luisteren of zo. Of niet. Maar in ieder geval wat ons drijft, dat is niet per se geld. Maar dat is wat het allemaal betekent. En waar het, waar het allemaal op inhaakt. En in feite is eigenlijk onze economie is eigenlijk onze samenleving. Ja. Dat is nog zoiets wat in fantoomgroei best wel mooi, uitgemeten wordt. Is dat zeg maar de belangrijkste minister van ons land is de minister van economische zaken.
Ja.
Minister van Financiën bedoel ik.
Ja, dat was
ministerie van staatssecretaris. Nou, enzovoort. Minister van Financiën.
Ja.
Dat is zeg maar de belangrijkste minister. Omdat alles wat je probeert, alles wat je probeert te veranderen, alles wat je in het land aan wetgeving, aan regelingen probeert te doen, moet allemaal worden doorgerekend.
Ja.
Want ja, wat betekent dat dan voor onze jaarrekeningen,
begroting, de staatsschuld loopt op.
Dat soort dingen.
Ja.
Alles wat je doet moet worden doorgerekend. Dus wordt alles een financiële beslissing. Waarbij je kunt afvragen of dat wel zo goed is. Soms moet je misschien ook juist gaan voor welzijn in plaats van welvaart.
Nou, soms. Ik denk juist dat moet dat niet ons uitgangspunt worden. Ja,
en misschien is het zelfs zo dat op dit moment de minister van Duurzaamheid...
Is dat niet Rob Jetten?
Energie en Duurzaamheid, volgens mij, die post. Dat is inderdaad Robo Rob. die zit daarop, maar...
Nog nooit gehoord, Robo Rob.
Ja, maar Rob Jetten, die komt natuurlijk ook... Ja, die heeft... Dat is ook niet iemand van GroenLinks. Die pakt ook de belangen wel mee van de energiemaatschappijen.
Ja.
Weet je, dat gaat natuurlijk... Zo'n post gaat niet alleen maar over zo duurzaam mogelijk zijn, maar gewoon meer van de balans zoeken.
Ja.
Dus allerlei dingen. Maar dat is dus in ieder geval niet de belangrijkste minister van het land. Weet je wel? De belangrijkste minister is eigenlijk nog steeds de minister van Financiën.
Wie is dat nu eigenlijk?
Erg? Geen idee.
Nee, ik ook niet. Ik ben heel...
Kaag? Kaag, toch?
Nee, Kaag is buitenlandse zaken, toch? Of is dat... Nee, volgens mij wel. Erg. Je hebt gelijk. Ja. Het is Kaag.
Ja, toch? Ja, echt... Ja, dat is best gek eigenlijk dat we dat niet zo uit onze
auto's. Nee, heb je gelijk. Het is Kaag. Het is Sigrid. Ja, okay,
gelukkig. Als geld voor je schaam, ik me bijna dat ik dat niet gewoon zo... Dat ik daarover twijfel.
Ja, maar over die naamgeving. Mag ik sidetracken of wil je nog even door?
Ja, wil heel even door. Dat zo belangrijk is gemaakt. Daar kun je ook wat van vinden. Waarom is economie zo leidend geworden? En dan ook nog gebaseerd op dat BBP. Dus op dat bruto binnenlands product.
Ja.
Dus we kunnen nog zo genaaid worden door alle bedrijven als werknemers.
Mm-hmm.
Toch is het zo dat wij vinden dat het dan goed gaat. En zo had je ook bijvoorbeeld die gasprijzen die de pan uitreizen.
Mm-hmm.
En dan krijg je dus een plafond. En dat plafond dat wordt betaald door de overheid. En dat wordt in grote delen verrekend. Grotendeels wordt het verrekend met de energierekening.
Ja.
En dus krijgen dus de energiebedrijven krijgen gewoon dat geld.
Die maken nog steeds dezelfde omzet, dezelfde winsten.
Dat is dus geld uit de zakken van alle Nederlanders, namelijk belastinggeld, gaat naar de energiebedrijven. Waar de Nederlanders vaak niet eens werken.
Nee, het is gewoon een subsidie van de overheid, ja.
Gaat ergens naar energiebedrijven in, weet ik wel, Frankrijk, Duitsland, whatever, ver weg. Er zijn niet, echt Nederlandse energiebedrijven zijn er eigenlijk niet meer. Alleen maar doorverkopers.
Mm-hmm.
Dus, nou ja, nee. Dus dat is gewoon geld wat je gewoon weggeeft. Weggooit. Terwijl voor diezelfde 23 miljard had iemand berekend, kon je dus alle daken die ervoor in aanmerking komen in Nederland bedekken met zonnepanelen. Nou hebben we niet genoeg zonnepanelen en niet genoeg mensen om te installeren. En is het ook niet eerlijk voor degene die niet een eigen huis hebben. Maar dan kun je dus het hele land volleggen zo'n beetje met zonnepanelen voor het geld. Voor 23 miljard kun je heel wat zonnepanelen neerleggen.
Zo is veel, joh.
En dan heeft bijna iedereen, komt het dus terug in de zakken van de mensen. En dan is het dus ons bezit.
Structureel, hè?
Ja, dat is ons bezit.
Die dingen gaan lang mee. Ja.
Had je ook kunnen doen.
Of je kan gewoon een kwart van de zorg bekostigen. Want dat kost het ongeveer, ja.
Nee, dat is nog veel duurder toch?
Ja, zorg is minstens 110 miljard of zo. Ja, 120 bijna.
Is dat zo? Ik dacht veel meer.
Nee, volgens mij niet.
Oh, okay.
Zoek maar op. Ik ga ondertussen.
Jij zit in de zorg. Jij bent de zorgkoning.
Uitgaven zorg.
Maar ja, in ieder geval... dat soort dingen dus. dat soort beslissingen, dat is dus niet handig. Dat kan anders, dat kan beter. En het gaat echt over ons allemaal. En dat, ja, goed. En het is wel, wel eens leuk om een keer zo'n een dergelijk boek. En nou, je kan ook nog, wat is het, 17 miljoen wachtende voor je lezen?
Ja, precies. Nee, dit, je begon over PostNL. Ik zei, dat is een verhaal apart. Dat is van dezelfde auteur. Ja. Het gaat over marktwerking in Nederland onder PostNL, het spoor. Wat nog meer? De energie volgens mij ook.
Ja.
Nog een paar andere dingen. De zorg. Ja, het is prachtig. Het is echt, dat is zo mooi.
Ja, oh, het gaat over het privatiseren, hè?
Ja, over de eigenlijk over de het neoliberalisme. Dat van later, hè, Milton Friedman, Selma Hayek, weet je ook weer? Selma.
Oh. Hayek is wel goed.
Ja, Hayek is wel.
Hij heeft een andere voornaam.
Ja, het is een hij.
Het is ook een hij
namelijk. Ik zei Selma dat ik net, het is geen hij. Het is geen zij. Maar in ieder geval Friedman, Hayek. Heerlijk. En die zeiden van nee, de overheid moet zo klein mogelijk. Want de markt kan het efficiënt oplossen. En hij heeft eigenlijk een hypothese dat in al die markten, of althans zeker in de zorg, is het niet een echte markt bijvoorbeeld. Mm-hmm. Want hoe kan je als consument een vrije markt hebben voor de zorg. Je bent gewoon een patiënt.
Ja.
En je bent zo'n ontzettende afhankelijkheidsrelatie met de zorgverlener. Ja. Omdat jij nooit, jij bent niet in staat om jezelf zodanig te informeren dat je jezelf een goede beslissing kan nemen over jouw eigen ziekte, diagnose en onderzoek, diagnose en behandeling. Ja. Kan gewoon niet. En wat gaan ze doen? Ze gaan doen alsof we zorg kunnen meten, kunnen benchmarken. Dat is al een probleem op zich natuurlijk. En ik ga niet in de diepte, maar dat legt hij in het boek zo mooi uit. Dat ik van, dat is echt zo mooi verwoord. Dat is echt precies wat er mis is.
Ja, maar ook een beetje dat, zeg maar, het idee was dat zorg efficiënter, beter,
dus totaal niet
zou worden voor ons, voor minder geld, omdat we de markt zijn werk laten doen. Want de marktwerking in absolute zin gaat altijd op zoek naar de laagste prijs voor een product.
Ja.
De laagst mogelijke prijs waarbij er nog winst gemaakt wordt.
Ja.
Dat is zeg maar, ja, dat is gewoon, dat is basic economie.
Mm-hmm.
Economie.
economie. Is,
die meneer, die heet trouwens Friedrich Hayek.
Friedrich, ja.
Ja, verre voorvader van Selma Hayek.
Ja. Trickle down, heeft daar niet gewerkt.
Nee, we hebben trickle down. Ook daar, dus ja, dus het idee is dat als je gewoon de markt zijn werk laat doen, zeg nou, dan heb je 3 zorgaanbieders. En die doen alle 3 hetzelfde.
Ja.
En als één het goedkoper doet, nou dan ga je gewoon naar de goedkoopste.
Ja.
Zo werkt de markt.
Ja, zo werkt het niet.
Zo gaat het dus niet.
Nee.
Want in het echt is het zo dat je daar dus gewoon een bende van krijgt. En dat ze dus, ja, er zitten natuurlijk, je hebt ook aan de andere kant de verzekeringen waarmee de zorgverzekeringen waar het allemaal mee betaald moet gaan worden.
Uiteindelijk is het, je hebt van die kenmerken wat het een vrije markt is. Een vrije markt is iemand die zich volledig onafhankelijk goed kan informeren. Als je AirPods wil kopen of kan je dat doen.
Ja.
Je hebt een soort van inzicht in de prijs.
Ja.
En iedereen kan de prijs zelf bepalen.
In- en uitstapbarrières.
Precies. En in de zorg is het volgens mij, er is nog iets. Maar in de zorg is het gewoon, je kan jezelf niet informeren. Het is wat dat betreft geen vrije markt. En je hebt geen zicht op wat de prijs is. En je betaalt niet zelf. Je betaalt niet zelf. Je betaalt alleen namelijk die maandelijkse premie. Als je namelijk 100% alles moet betalen van je eigen zorg, is dat 1 is niet betaalbaar. En 2 is dat gebeurt niet.
Ja.
Gebeurt niet.
Ja, het is ook super inelastisch, want wat het ook kost, die gaat toch naar het ziekenhuis.
Oh, heerlijk woord. Inelastisch. Oh, hetzelfde met die huizenmarkt, weet je wel. Ik vind het een heerlijk woord. Kun je nog 1 keer zeggen?
Je gaat toch naar de supermarkt. Inelastisch.
Oh, lekker.
Net zoals dat je het nu ook weer ziet met dat mensen gewoon weer in de auto stappen.
Ja.
Waarom? Ja.
Het moet.
Je moet toch gewoon van A naar B, vinden ze.
Ja.
En natuurlijk ook op andere manieren van A naar B. Maar het openbaar vervoer is er natuurlijk ook niet beter op geworden in de tussentijd.
Ja. Ah, heerlijk man.
Je kan er ook voor kiezen om niet van A naar B te gaan. Of je kan minder werken of wat dan ook. Je kan minimalistischer gaan leven en dus minder werken. Je kan nooit meer werken in een tiny house. Je kan allerlei beslissingen nemen. Maar mensen gaan in de basis gewoon weer doen wat ze deden.
Ja.
En dus gaan ze gewoon weer autorijden. Maar dan voor 2 euro per liter in plaats van 1,50 per liter. Ja.
En dan gaat de overheid een soort van halve maatregelen nemen. Zo, nou, dan doen we de belasting iets naar beneden. Ofwel AKA. Wij geven je wel wat geld. Wij zijn je suikeroompje. Bij de gasprijzen, idem dito. Ja. Nou, de vraag is of dat de beste manier is.
Nou ja, niet bij iets wat is bij een markt die dus niet als een markt werkt.
Ja, en heel veel, dat zijn heel veel zaken.
Ja.
Heel veel markten zijn niet vrij. En dat die veronderstelling is gewoon... Ja, ik denk dat we uiteindelijk er wel door op terugkomen met z'n allen. Maar gewoon het hele...
Nou ja, maar kan het nog, hè? Kun je nog zeggen van, nou, we gaan het weer allemaal in eigen hand nemen. We gaan de ziekenhuizen nationaliseren. We gaan de zorgverzekeringen nationaliseren. We gaan gas en elektra nationaliseren.
Nou ja,
gaat dat lukken? Denk je dat?
Wat ik denk dat er gaat gebeuren is dat je op specifieke sectoren of doelgebieden, misschien wel regionaal of locatiegebonden, dat je daar initiatieven gaat krijgen waarin misschien burgers of communities, groepen, in ieder geval die het heft in eigen handen gaan nemen met de lokale overheid bijvoorbeeld, en dat meer en meer gaat gebeuren en dat zorgt uiteindelijk voor dat de overheid ook een keer zo'n stap gaat nemen en dat landelijk maakt. Of...
Ja, dat zou eens kunnen. Hè? Een klein voorbeeld van hoe het ook kan.
Zo'n guerrilla-tactiek of zo. Niet helemaal, maar...
Ja, nee, maar ja, dat zijn misschien wel de meest kansrijke initiatieven.
Ja.
Als je denkt, ik ga het even opeens allemaal anders doen en dat super snel.
Nee, lang.
Dat schijnt bijna onmogelijk te zijn.
Precies. Ik zeg altijd ook in mijn team, weet je wel, wij maken software en ik ben altijd iemand die zegt, oké, alles kan beter, alles kan anders, alles moet beter, sneller, weet je wel, maar dat werkt gewoon niet. Je kan niet altijd snel gaan. Ik probeer mezelf aan te leren. Langzame progressie is goede progressie. En blijf ik zeggen.
Ja.
En als ik kijk naar bijvoorbeeld met mijn team, wat we in de afgelopen 15 maanden of 18 maanden gepresteerd hebben. Zijn we heel ver gekomen. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat we een radicale verandering hebben doorgemaakt. Maar dat is heel langzaam gegaan. Heb ik heel bewust ingezet. En als je dan terugkijkt, denkt iedereen van, iedereen ziet dat ook op die manier. En ook van buitenaf wordt dat erkend. En ik hoop dat we die tactiek moet je denk ik ook op gewoon sociale problemen toepassen. Anders kom je denk ik niet verder. Ja. Want je moet een soort van draagvlak creëren. Dat gaat niet.
Het probleem is alleen dat er zo gesteggeld wordt over welke problemen dan echte problemen zijn, wat opgelost moet worden, wat het meeste aandacht moet krijgen.
Maar dat is eigenlijk is, al gebeurd. Een
politieke discussie altijd van, mm-hmm, wat vinden we nu belangrijk?
Maar
wat zeggen we dat belangrijk gemaakt wordt en wat wordt er belangrijk gemaakt?
Maar 10 jaar geleden werd ze me zeggen nog in twijfel getrokken of we überhaupt dat wij als mensen bijdroegen aan het klimaat, aan global warming.
5 jaar geleden. Drie jaar geleden.
Nee, maar precies, maar dat gebeurt nu. En nu wordt het eigenlijk niet meer ontkend door niemand. Je hebt geen... Je hebt de sterke individuen heb je nog wel. Maar niet meer... geen overheden. Of nou, het is misschien één van de zes. Weet je wel, Iran, Rusland, Noord-Korea, China misschien. Maar dat wordt niet meer ontkend. Dus daar zit ook gewoon verandering in. Dus ik
denk dat... ook wel een beetje bubbel is, wat jij nu...
Ja, maar ik ben een optimist.
Ja, goed, maar...
Nee, niet helemaal.
Het is wel wat jij leest. Als je dingen in de Correspondent leest, lijkt het alsof iedereen ermee bezig is. En als je
de Telegraaf
openslaat, is het heel anders.
Ja, oké, maar je moet eigenlijk de reacties van de AD en Telegraaf lezen. Dat is het leukste.
Ja, nou ja, ik had dus... wat was het? Dat artikel van vandaag waar we het over hadden, die 2 hamburgers en 5 keer gesmeld het openbaar vervoer.
Oh, je hebt dat.
Ja.
Je ging het AD-artikel
lezen. Die reacties even lezen. En daar is ongeveer iedereen. Doen alsof ze gek zijn. Het is echt de reacties daar. Die vertellen eigenlijk het verhaal van wat er leeft bij veel mensen. Hoe die hierop reageren. Dat is een grot.
Ik zie de eerste reactie is van ene Hans, tuurlijk. Puntje. Vanavond een lekker biefstukje, denk.
Ja, dat. Jezus. Maar dat is dan heel stoer, weet je. Als je dus, maar je kunt ook anders reageren. En dat is zeg maar... als je zeg maar reageert op zoiets met... Ja, tuurlijk, vanavond biefstuk. Wie is er hier nou de wappie? Who's the fucking wappie nou?
Ja,
ben je toch gewoon een boemerwappie?
Ja, ik vind het echt bijzonder. Ik lees ook eens een stomme reactie nu. Als mensen steeds minder vlees gaan eten, dan sterven die dieren voor niks. Bij deze beloof ik om dit te compenseren met meer vlees eten. Oh, superstoer. Dat vind ik echt superstoer, dit. Dat ik echt denk van, jij bent echt... Ik word gewoon echt direct gay en ik ga met deze man, want hij heet Erwin, ga ik gewoon even trouwen. Ik vind het echt zo stoer.
Ja, ik, denk...
ik vind het echt stoer. Erwin, ik hoop dat hij luistert. Ja. Nee, oh, vind ik, je echt heel
Erwin, ik hoop dat Erwin zich ergens anders bevindt. Ik wil Erwin niet op mijn vrienden rekenen.
Oh mijn god, dan ben je echt... Dit is zo kortzichtig, jongen. Ik word echt droevig. Maar,
ja, maar goed, die worden dus boos van dat er iets van moet veranderen.
Ja, okay, ik snap dat
je het niet graag doet. En heel veel mensen die hier niet boos over worden... die vergeten wel om hun eigen gedrag aan te passen. Waaronder ik voor een deel. Het is best moeilijk om je gedrag ook echt aan te passen.
Oh ja, zeker.
Dat is omdat het gedoe is, weet je wel.
Ja. Daar gaan we het de volgende keer over hebben.
Over gedoe. Ja, dat is best wel mooi. Want gedoe zorgt er natuurlijk voor dat je veel gedrag niet verandert.
Ja.
En supermooi onderwerp om het nog eens over te hebben.
Ja.
Want wat zorgt ervoor eigenlijk dat je dingen wel wil, maar niet doet? Bijvoorbeeld, je wil afvallen. Maar je vindt het niet zo leuk om wat minder te vreten en te sporten. Ik kijk nu zo'n beetje in de spiegel.
Ik ook.
Nee, maar dat is dus... Je wil de resultaten, maar het doen... Daar zit er dus blijkbaar een barrière.
Ja.
En dat is in heel veel gedrag natuurlijk. En ook... Dat heeft met het verduurzamen of gewoon een beter mens zijn voor de wereld. Is dat natuurlijk ook gedoe.
Zeker. Maar ja. dat over gedoe, want ik vind het nu ook weer gedoe om nu een outro te bedenken. We hebben nu lang genoeg gepraat. Ik vond het heel erg gezellig.
Ja.
Ik hoop dat mensen nu dat die luisteren en denken van ja, dit is leuk. Nou, dit wordt het nieuwe format. We gaan gewoon lekker lullen. Nee, maar soms gaan we ook wel weer een gast uitnodigen en
zeker,
mooie dingen.
Ja. En maar dat moeten we ook absoluut weer een keer gaan doen.
We hebben net Marnix gehad. Het komt goed.
Zeker.
Maar goed, om af te sluiten. Nog eventjes een reminder. Stuur ons eventjes die tips voor Buy It For Life.
Uh-huh.
Vergeet niet om eventjes een reviewtje achter te laten in Spotify, sterretjes op 5. En denk ook eens aan liefde op Podimo of bij de vrienden van de show. Dus vriendvandeshow.nl/geldvrienden. Of stuur een mailtje, info@geldvrienden.nl. Wij gaan de volgende keer praten over gedoe. Dat is ook heel veel gedoe zo'n outro, hè?
Ja.
Nee, komt goed. Ik vond het wel leuk, Jeroen. Tot de volgende keer. En jullie ook tot de volgende keer.
Yes, tot de volgende.